Welkom bij Brug 9. Dit is de 10e aflevering van de Brug podcast. Mijn naam is Jan van den Berg. Tegenover mij zit
Bas Visser.
Hallo Bas, alles goed?
Goeiedag Jan. Ja, zeker, alles is goed. Hoe is het met jou?
Ook goed.
Het is weer een tijdje geleden.
Ja, het is ruim 4 weken geleden dat we de laatste podcast hadden. Dat hadden we niet verwacht, maar er zijn wat dingen tussendoor gekomen. Daar gaan we het volgens mij ook even over hebben straks.
Mm-hmm.
Maar even nog over de laatste podcast. Ja, volgens mij de meest succesvolle aflevering tot nu toe.
Is het zo?
Ja, in luisteraantallen sowieso. En ook in wat mensen als commentaar geven. Dus,
nog even over de laatste podcast. Wat hadden we toen?
Ja, we hadden Hans Krabas te gast.
De tweede gast voor ons.
De tweede gast voor ons. Dat was dus Brug 8. En dat stond in het teken van de verkiezingen. En toen hebben we de hele avond zitten praten over de verkiezingen. En dat is een ontzettend leuke aflevering geworden, vind ik zelf.
Vond ik ook, ja.
En dat komt met name door Hans, die zeer veel interessante inzichten meebracht. Dus voor herhaling vatbaar, zou ik zeggen.
Dat, ja.
Ja. Maar inmiddels zijn de verkiezingen geweest. Heb jij daar nog, heb je nog wat over te zeggen, even kort, voordat we naar onderwerpen gaan? Of, wat,
ja, volgens mij gaan we het zo meteen iets uitgebreider over hebben. Ik vond het eigenlijk niet zo heel spannend. Niet zo spannend als de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En mensen zitten we midden in de formaties. En ja, het is een verrassing wat uitgekomen. Maar volgens mij is het toch weer niet zo'n hele grote verrassing. Dus,
maar kun je even aangeven waarom je het niet zo spannend vindt?
Ja, ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat er een dat alles een beetje in brokjes uit elkaar zou vallen. Kleinere partijen iets meer stemmen zouden krijgen. Dat is ook gebeurd. De PvdA heeft flink verloren. Maar dat was ook wel voorspelbaar, denk ik.
Die is een brokje uiteengevallen, ja.
Ja, dat denk ik wel, ja. En verder is er eigenlijk echt grote verschuivingen, heb ik niet gezien.
Nou ja, we hebben, ja, nee, ja. Het is wel inderdaad meer verdeeld. Je hebt, we hebben straks ook een coalitie van 4-5 partijen. Dus dat laat al zien dat het allemaal onder de monniken verdeeld is. Maar het is natuurlijk wel zo dat de PVV is de tweede grootste partij van Nederland op dit moment. Dat is ook nog niet eerder voorgekomen. De VVD is nog steeds de grootste, maar wel met volgens mij 8 zetels verlies uit mijn hoofd. Dus dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. En wat ik eigenlijk het meeste, nu zeker na de verkiezingen, waar we nog niet zo heel veel aandacht aan geschonken hadden voor de verkiezingen, maar dat is toch de partij DENK. Als aandachtstrekkers nu.
Die begint direct te lachen.
Nou, ik weet niet of je het gezien hebt, maar anders lik hem wel even. Maar het is natuurlijk dat filmpje dat hij zijn maiden speech doet in de Tweede Kamer. Thierry. En dat gaat hij dan in het Latijn doen.
Ja, dat is niet de partij DENK, hè? Dat is Forum voor de Democratie.
Sorry, ik haal 2 dingen door elkaar. En je hebt gelijk, het is Forum voor de Democratie. Ja, nee, DENK, die maakte natuurlijk gelijk een toegevoegde waarde voor democratie zichtbaar door demonstratief te gaan staan voordat de zitting plaatsvond, omdat ze niet eens waren met het plekje dat ze hadden gekregen.
Hielden ze niet zo lang vol overigens.
De sit-in of de stand-in. Nee, maar ik zei net DENK, maar ik bedoel natuurlijk Forum voor Democratie. Het is wel een bijzondere, want er zijn natuurlijk na de verkiezingen wat dingen uitgekomen van, kijk, we hadden ook artikel 1 en we hadden andere kleine partijen als Geen Pijl, maar die zijn allemaal weer verdwenen. Hè? Piratenpartij ook allemaal weg.
Ja, en over Forum voor Democratie wil je zeggen dat ze veel strategische marketingwaarde hebben ingekocht op Facebook, et cetera.
Ja.
Ja, en we gaan er straks nog wel meer over die symboolpolitiek allemaal hebben.
Interessant.
Waar gaan we nog meer over hebben vandaag?
Nou, na dit stukje politiek, jij bent een van de redenen dat we wat later zijn met de podcast, is omdat jij bent op een tripje geweest.
Ja, dat klopt. Ik ben een weekendje naar Ierland geweest, naar Dublin.
Dublin. Nou,
daar gaan we het even over hebben. Jij hebt, even kijken, wat heb je nog meer aangedragen deze keer? De S-Town podcast.
Ja.
En waarom het zo goed is.
Ja, ja.
Ze gaan lofreden horen straks.
Een podcast over een podcast gaan we doen.
Kijk. Dat hebben we nog niet eerder gedaan, geloof ik. Horizon Zero Dawn. Ik heb geen idee wat dat inhoudt.
Ja, Horizon Zero Dawn.
Dawn, moet ik zeggen, ja.
Is een game, Bas. Ik zal je uit de droom helpen.
Ja, goed. En voor mij hebben we dan het lijstje gehad.
En je bent ook nog wel op een herdenkingsavond voor Wim Brands geweest.
Afgelopen donderdag.
Ja.
houden we even voor het laatste dan. Dan kunnen we afsluiten met een gedichtje aan het einde.
Ah, super. Weer een classic gedichtje. Hé, hey, maar voordat we dan naar het hoofdonderwerp gaan, ik wil nog even iets aanhalen over de Barkley Marathon. Die is geweest vorig weekend. Ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen.
Nee, heb ik niks van meegekregen.
Nou, we hebben het toen, toen we Ben van Urk te gast hadden, heeft hij ons getipt over die documentaire. Die heb ik toen gekeken. Heb jij hem ook al gekeken misschien?
Ik heb het nog niet gekeken,
nee. Nou, het is nog steeds de moeite waard. Maar ondertussen is er dus weer eentje geweest. En in de 30 jaar dat de race nu is, zijn er nu 15 finishers, waar dus eentje dit keer bij zat. Maar er zat ook een zeer gedoodverfde kandidaat tussen, omdat hij vorig jaar hem al bijna had uitgelopen. En denk je dat hij hem gehaald heeft of niet? Je hebt 60 uur. Hij heeft op 6 seconden na heeft hij het niet gehaald.
Ach.
En het is best heel bijzonder als je die beelden ook ziet op Instagram en waar het allemaal gedeeld werd. Na 60 uur hardlopen kom je natuurlijk delirisch binnen. En hij was gewoon de kluts kwijt. En daardoor die 6 seconden. Bizar. Maar bizar dat je op zo'n afstand en op 60 uur dan door 6 seconden het niet haalt. Hè?
Verschrikkelijk. Ja.
Verschrikkelijk. Maar dat is ook, dat hoort helemaal bij die race. Dus ja, ik denk dat we hem volgend jaar nog wel weer terugzien hoor. En dat hij dat misschien wel doet. Maar ik vond het wel even nog aansluiten bij een van de onderwerpen die we gehad hebben. Ierland, Bas, toch?
Ja, Ierland of politiek, hè? Wat,
Nou, doen we eerst politiek. We hadden het net ook al even over.
Ja.
Nee,
laten we eerst de politiek maar doen. Hebben we dat gehad?
Vertel.
Waar hebben we vorige keer over gehad? We hebben heel veel over CDA gepraat de vorige keer. Omdat onze gast prominent CDA is. Hier in gemeentelijke kringen en in de provincie. Is uiteindelijk de tweede partij geworden.
In de provincie?
In de Tweede Kamer?
Nee, dat is PVV.
Ja, ik ben blij dat populistische partijen toch niet zo'n grote voet aan wal hebben gekregen. De PVV heeft natuurlijk veel stemmen gekregen, maar niemand is zo gek om daarmee een coalitie aan te gaan. Bijna alle partijen hebben de PVV uitgesloten om een coalitie te vormen. Mm-hmm. Ze hebben het eerder geprobeerd en het is maar goed ook dat ze dat niet doen. Met die gedoogconstructie destijds, 2 kabinetten geleden. Forum voor Democratie. Heb ik heel veel om gelachen. En dat bepaalde mensen zo'n partij serieus kunnen nemen. En ook zowel in de linkse als in de rechtse kringen. Veel stemmers op de FVD gezien.
Ja, en dat vind ik dus zeg maar het bijzondere ervan. Want ik heb het. Kijk, hij heeft er nu 3 en daar hoef je dan niet heel druk over te maken. Maar hij spreekt toch een bepaald publiek aan. En ik zie hem nog wel ruimte hebben om door te groeien. En dat hij misschien zeg maar een stokje overneemt van Wilders. Want wat Hans ook vorige keer zei, en dat is wel blijven hangen bij mij, dat Wilders eigenlijk uitgespeeld. Kijk, hij doet nu in de afgelopen weken. Hij gaat de gemeenteraden gaat hij opzoeken. Hij gaat daar ook meedoen aan verkiezingen. Ook ons dorp wil hier meedoen aan verkiezingen. Maar misschien is dat een laatste stuiptrekking. Want ik moet steeds denken aan die woorden van Hans, dat hij eigenlijk klaar is. Stel, al zou het niet zo zijn, maar al is het wel zo, dan zie ik wel dat er iemand een stokje gaat overnemen. En die Thierry Baudet, die spreekt mensen aan, onterecht overigens vind ik, maar op een soort intellectuele manier, waar mensen zich, ze voelen zich aangetrokken tot hem.
Ja.
Hij is heel slim met de marketing en met Facebook-campagnes en dat soort dingen. Dus ik zie hem nog wel een stukje doorgroeien. En dat is niet altijd positief, denk ik. Want hij heeft best wel hele rare ideeën.
Ja, als ik... Tenminste, ik heb het partijprogramma doorgelezen.
Hij heeft trouwens 2 zetels.
Ja, ik vond dat er best wel bijzondere dingen in stonden. Ja, waarvan ik denk, ja... Het is eigenlijk gewoon rechtspopulisme.
Ja, dat is
in de meeste gevallen. En... Ik ben blij dat het bij 2 zetels is gebleven. Maar waarschijnlijk zal hij inderdaad blijven groeien. En ja, je begon net over zijn medespeech. Toen heb ik ook wel uitgelachen eigenlijk.
Ja, aan de ene kant vind ik het ook wel weer kleurrijk of zo. Maar het probleem is dat hij het echt bloedserieus meent of zo. Ik weet het niet. Of dat hij echt de draak... Ik krijg moeilijk hoogte van die kerel. En ik weet ook niet of het zinnig is om veel hoogte van hem te krijgen. Maar ik hou hem wel in de gaten, want ik voorzie dat hij... Kijk, wat ik zo typisch vind en waar ik een parallel trek met Wilders, is dat hij... Ik denk dat de mensen die op hem stemmen totaal niet op hem lijken. En dat is hetzelfde als met het Wilders publiek. Dat zijn volgens mij ook vooral mensen die eigenlijk totaal niet op Wilders zelf lijken. Maar die toch iets in hem zien. En daar kwam ik ook een interessant artikel over tegen, dat mensen, zeker in populisme, vaak stemmen op leiders die eigenlijk het verste van hun afstaan.
Ja.
Dus nou, daar gaan we nu niet, denk ik, te uitgebreid over hebben. Maar nog een ander dingetje, Bas. Je hebt ook vorige keer zelf aangegeven dat je ook wel GroenLinks-sympathie in je leven hebt gehad. Die hebben het heel goed gedaan nu, hè, de laatste verkiezingen.
Nee, ik heb nooit GroenLinks-sympathie gehad.
Ik dacht dat je dat...
SP heb ik wel...
SP, oké. Okay. Ja. Ik dacht dat je dat zei vorige keer. Maar die zijn nu, ja, die gaan nu misschien zelfs regeren, zoals het nu lijkt in de formatie, ja, die gaande is.
Klopt, ook niet de eerste keer. Dus,
niet de eerste keer, nee, daar hebben we natuurlijk al meer meegemaakt. Maar ze hebben wel natuurlijk een heel nieuw, een nieuw wind in de partij en een nieuw elan hebben ze. Maar heb je daar een mening over?
Ja, aan de ene kant vind ik het jammer dat ze het linkse gedachtegoed een beetje links laten liggen. Veel dingen, zoals bijvoorbeeld de basisbeurs voor studenten. En zo zijn nog veel meer dingen waarin ze wel overwegend centrumpartij zijn. Het is goed dat er een partij is die over het klimaat durft te praten. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dat we in 2017 dat nog steeds niet serieus kunnen nemen in de Tweede Kamer, vind ik wel zorgwekkend.
Yeah.
Ik vind het belangrijk wel dat er een partij is die daar echt voor opkomt. En dat mis ik in de andere partijen wel.
Yeah.
Ja, maar verder, qua standpunt, ik vind het heel erg dicht tegen de D66 aanschuren. Het is vooral progressief en minder in de klassieke stelsel van links en rechts in te delen. Maar ja... ik kan er echt niet zoveel over zeggen. Die idee over te heffen belastingen overal op. En
vleestax.
Ja, dat denk ik ook van, ja. Welke kant moet je daar nou mee uit willen?
Ja.
En hoe ga je dat verantwoorden? Ja. Ook naar je kiezers en nou ja, toe maar.
En wat ik trouwens ook wel opvallend vond, is PvdA heeft natuurlijk flink klappen gehad, hè. Dat er vanuit de partij zelf stemmen opgingen om maar samen te gaan met GroenLinks of op te gaan in GroenLinks. Wat ik een hele bijzondere vond. En ik kwam vanuit Plasterk. Maar ja, je weet, Plasterk was ook van de superprovincie. En die wil heel graag dingen volgens mij en andere dingen op laten gaan. Waardoor alle kleur en identiteit verdwijnt. Maar ik vond dat wel apart. Ik denk van ja jongens, kom op hé. Eén keer een... PvdA is al jaren een hele grote partij.
Ja, en die trekken later toch wel weer bij.
Ja, dat denk ik ook. Ja, in de pers, wij denken daar nu blijkbaar allebei wat... luchtiger over, maar er is natuurlijk wel crisis in die partij. En ja, in de pers wordt ook heel veel geschreven dat die partij zijn achterban is kwijtgeraakt. Mm-hmm. Zijn socialistische... En dat zei Hans dat vorige keer ook al een beetje. Hè, dat, dat waar de PvdA ooit echt voor stond, ja, dat is nu of naar GroenLinks of naar D66 of naar SP gegaan. Dus ze zijn in die zin wel...
Kijk naar CDA een aantal jaar geleden naar die Balkenende-periode. Dus dan heeft CDA er ook heel erg veel last van gehad. En,
klappen gehad, ja.
Uiteindelijk zijn die er ook weer uitgeklommen op de een of andere manier.
Ja.
Dus ja, ik denk dat PvdA is een van de oudste partijen in de Tweede Kamer. Die redden dat wel.
Ja, zeg maar zo hoogover beschouwd zou ik dat ook denken. Maar ik heb wel... Ze maken zichzelf wel wat meer zorgen erover, denk ik.
Ja, ja. Nou, dat is ook goed natuurlijk dat je... kritiek hebt op je eigen partij en je afvraagt hoe dat kan en hoe je dat in vervolg kan voorkomen.
Ja, ja, wat ik dan wel weer bijzonder vind is, ze hebben door dat het crisis is en dat dingen anders moeten. Nou, Spekman, hè, die zit in het bestuur van PvdA, die is nu dus al, heeft aangegeven dat hij weggaat, omdat hij dus ook blijkbaar zichzelf onderdeel van het probleem vindt, als je zo mag noemen. Maar dan zegt hij dat hij dus weggaat in oktober of in november pas, omdat hij dan met het nieuw te vormen programma nog wel mee wil doen. Dan denk ik, nee, maar dat is juist toch niet dan de bedoeling. Ga dan nu weg, of wat voor regeling je ook treft. En laat dan echt andere mensen nadenken over welke richting PvdA moet de komende jaren. En niet eerst nog meedenken, de lijn uitzetten en dan weggaan. Want dan heb je nog steeds invloed, weet je wel. Ik vind het toch heel bijzonder hoe dat gaat. Hey, genoeg op politiek hoor. Toch?
Ik heb altijd een beetje haat-liefde-verhouding met politiek. Ja, je kan er uren over praten natuurlijk.
Ja, maar we zijn geen poly-podcast.
Nee, precies. En ik denk ook wel dat er al heel veel over is gezegd de laatste tijd. En altijd rondom de verkiezingen laait het vuur altijd op. En daarna dooft het weer. Een hele tijd, voor 4 jaar. En dan begint het weer van vooraf aan. Ik heb nog wel de laatste tijd... is er nog veel geschreven in de media over die referenda en die... directe democratie, waar bijvoorbeeld de Forum voor Democratie het heel erg over heeft. En die geen peilacties en et cetera. En vooral wat die trend die eigenlijk een beetje rond dat Oekraïne referendum in gang is gezet. Ik ben wel blij dat ik eindelijk mijn mening een beetje gespiegeld zag in de krant. Dat het ook wel verkeerde kanten heeft om...
Is dat het Volkskrant-artikel waar je het niet over hebt?
Onder andere, ja. En het stond in het NRC stond het nog een heel stuk, geloof ik. En ik dacht ook in het Parool.
Ligt even toe voor de luisteraar. Wat
nou, kijk, waarvoor bijvoorbeeld Thierry Baudet voor staat... is dat het volk zoveel mogelijk via referenda mee kan beslissen over... de politieke zaken eigenlijk, de kwesties binnen de Tweede Kamer. Maar ja, dat gaat in mijn ogen tegen ons parlementaire denken aan. In.
Parlementaire stelsel dat we hebben, ja.
Ja, we hebben al een gekozen volksvertegenwoordiging. Ja. Ga je die aan de kant zetten en vervolgens... het volk zelf die keuzes laten maken of daarin mee laten denken is op zich een goed iets natuurlijk, maar dat druist in tegen de gevestigde politieke stelsel wat wij nu hebben, want er is al een volksvertegenwoordiging.
Ja, ja, precies. Het is we gaan hem wel even linken, want ik heb hem hier ook de Volkskrant artikel. Het is een rapport van de Raad van State van vicepresident.
Die hebben het laten onderzoeken, ja, geloof ik.
Ja, Pietijn Donner, nou, die kennen we nog wel. Hè?
Die kennen we nog wel.
En zijn de conclusie zou zijn inderdaad dat het dat die directe volksdemocratie tussen haakjes ondermijnt vroeg of laat de werking van de Nederlandse vertegenwoordigde democratie en rechtsstaat. Ja.
Ja, daar komt een beetje op neer, ja.
Er is ruimte voor beide, maar het moet niet zo...
Er moet ruimte voor zijn zoals die er al was. Ik denk niet dat dat groter moet worden en helemaal nu die anti-EU-trend steeds meer opkomt binnen al aardig wat landen.
Ja.
Van West tot Oost-Europa. Lijkt me zorgwekkend. Dat we meer gaan decentraliseren eigenlijk. En dat we steeds meer richting het volk zelf overlaten. Terwijl we juist moeten centraliseren nu.
Mm-hmm.
Om de Europese Unie bij elkaar te houden. Maar ja, tot zover mijn mening.
Ja, we linken hem even. Dan,
linken hem eventjes, ja.
Kunnen de mensen er ook even zelf over nadenken. Ik zei net al genoeg over politiek.
Ja.
Waar was het in Ierland? Ben ik heel nieuwsgierig naar.
Ja, ik heb een fantastisch weekend gehad. gezondheid. Ik ben naar Dublin geweest en ik ben er een keer eerder geweest. En Dublin is best wel een bijzondere stad eigenlijk. Ierland zelf is een heel bijzonder land en dat heeft me altijd wel getrokken. Een hele rijke geschiedenis. Jarenlang overheerst door Engeland. En... ja, het is, je kent de Ierse crisis tot voor kort en hoe ze daaruit zijn gekomen. En trouwens, over de EU gesproken, mede dankzij de EU floreert het land nu. Tot in de jaren 90 geloof ik was het best wel een armoedig land. En mede dankzij de EU en leningen, et cetera, zijn ze daaruit gekomen uit die crisis.
Heel veel grote bedrijven zitten ook in Ierland, hè?
Dat heeft dan weer meer te maken met de belastingvoordeel wat er in Ierland te krijgen valt. En waar jij waarschijnlijk op doelt is de IT-sector.
Ja,
en,
ja. Google en Dell en dat soort bedrijven zitten
ook in Ierland. Ierland zit voor mij in een rijtje van een lijn van zo'n belastingontduikingssysteem. Goed, via eilanden naar... Goed, je hebt er hele routes voor om dat zo voordelig mogelijk die flow te kunnen krijgen.
Ja.
Goed, dus je ziet overal van die grote bedrijven, kantoorpannen en zo in Dublin. Dublin is de hoofdstad.
Ja.
Het is 1,5 uur vliegen vanaf hier. En het is eigenlijk gewoon een klein stadje. Ierland zelf is ook niet zo groot. Niet zo heel erg veel inwoners. Dublin heeft... Dublin stad heeft voor mij 500.000 inwoners.
Ja, dat is niet zo groot.
Dat is niet zo groot. En rijk met cultuur en een grote universiteit. Heel veel musea en... Toevallig vorig jaar was het 100 jaar geleden sinds de laatste grote opstand in Ierland tegen de overheersers, dus tegen de Engelsen. Dus dat werd overal nog...
100 jaar geleden?
Ja, 1916 was de Easter Rising en die heeft eigenlijk de onafhankelijkheidsoorlog van 1921-23 in gang gezet.
Oké.
Okay.
Maar er zijn natuurlijk heel veel conflicten nog met de IRA. En,
Dat is niet in Ierland zelf, dat is vooral in Noord-Ierland. Ja. En dat hoort dus niet bij Ierland. Belfast is daar van de hoofdstad. En waar ben je naar op zoek?
Gaan we verder.
Oh, goed. Dat merk je in de Republiek Ierland, zoals ze hun land noemen, merk je daar weinig van.
Oké.
En voor mij in Noord-Ierland is het ook wel relatief rustig op het moment. Al zijn er af en toe nog wel wat uitspattingen, maar...
Is er recent is ook een oud voorman van de IRA is overleden. Was dat niet afgelopen week of die week?
Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik wel iets van gelezen. Alweer een tijdje geleden, dacht ik.
Oké.
In Dublin zelf is heel veel te zien. Wat ik zei, veel musea. Ben naar het Museum for Modern Art geweest in Dublin.
Ja, want even een klein stapje terug. Je ging daar ook voorheen? Of want je begon ook Ierland trok me altijd?
Ja, cultureel weekendje.
Oké.
Okay. Ja, ik hou wel van de steden die niet Parijs of Amsterdam of Londen zijn.
Yeah.
Even iets minder toerisme en iets meer cultuur, zeg maar. Ja. Als ik in Parijs loop, heb ik het idee dat ik door een pretpark heen loop. En in Amsterdam is dat helemaal al het geval.
Ja.
Goed, in zo'n stad als Dublin heb je nog, is het nog relatief rustig. Al wordt daar ook steeds toeristisch natuurlijk. Helemaal met die goedkope vliegtickets van tegenwoordig. Maar, waar Ierland bekend om staat, dat is de muziek.
Ik ken niet zoveel bands uit Ierland, hoor.
Nee, jij niet.
Ik ken hem maar. Ja, nee, maar eerlijk waar. Ik ken één grote. Maar noem eens een paar andere.
Ja, die komen dan weer uit Noord-Ierland, geloof ik, vooral. Nee, dat weet jij beter dan ik. De volksmuziek in Ierland, dat is iets wat wij in Nederland totaal niet hebben.
Ja.
Die orale traditie van doorvertellen aan de hand van muziek.
Ja.
Er zijn grote bands zoals de Dubliners, de Wolftones en...
Oh ja, en Thin Lizzy in de Cranberries. Lizzy,
ja,
en, oh ja, ja,
nee, ja, nee, dat is geen volkmuziek.
Dat is geen volksmuziek. Maar ik zit te denken, ik ken toch wel Ierse bands, maar het schiet uit de binnen.
Ja, precies. Ja, er zijn genoeg Rory Gallagher, beste gitaristen ooit. Bands zoals de Dubliners en de Wolftones, die vertolken liedjes die al soms al tot 300 jaar teruggaan.
Yeah.
Dat gaat meestal over of grote hongersnoden die door de Engelsen in gang zijn gezet, of rebellie tegen de Engelsen, of gewoon hele dagelijkse dingen, romantiek en liefdesliedjes natuurlijk. Maar ja, als je dan kijkt naar Nederland, wat hebben we dan hier eigenlijk voor volksliederen? Dat is Piet Hein won de Zilvervloot, maar daar kun je nu niet meer aankomen op een straathoek te staan spelen, denk ik. Ik denk dat je dan elkaar wordt geslagen, maar... Ja, wat heb je verder? Opa, kijk, ik vond op zolder.
Maar, dat het verschil er is duidelijk. Maar hoe kan het dat daar ooit is ontstaan of dat daar is blijven leven? Of dat
ja, ik weet het niet. Het heeft misschien ook wel met de cultuur te maken. De katholiek land en die hebben daar misschien iets meer oog voor. Calvinisme wordt alles wat naar gitaren en waarop gedanst en gedronken kan worden, wordt de kop ingedrukt natuurlijk.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Maar ja, misschien ook omdat wij niet zo'n sterke nationale historie hebben als zo'n land als Ierland heeft.
Yeah.
Het is eigenlijk pas iets van de laatste 100 jaar of zo dat wij echt zo'n Nederlands nationalistisch gevoel hebben.
Ja.
Yeah. De laatste 100, 200 jaar. En dat speelt daar al veel langer natuurlijk.
Mm-hmm.
En de Ieren zijn ook heel erg trots op hun land. Dat komt ook vooral door die... overwinning op de Engels eigenlijk. Dat ze eindelijk het land terug hebben waarvan...
Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo bekend mee met die geschiedenis. Ik weet natuurlijk dat je Noord-Ierland hebt. En dat is zeg maar de kop van het eiland Ierland. Mm-hmm. Wat nog steeds onder de Engelse of bij de UK hoort.
Ja.
Dus ze hebben ook twee voetbalteams. Die deden ook allebei mee aan het laatste EK. Noord-Ierland en Ierland. Wat heel bijzonder is.
Maar heel erg positief in het nieuws. Die Ierse supporters zijn altijd hartstikke super sympathiek, geloof ik. Daar kunnen we nog een filmpje aan toevoegen.
Oh ja.
Ja, de geschiedenis van Ierland gaat al een hele, hele lange tijd terug. Een oud eiland werd bevolkt door Kelten eigenlijk vooral en Noormannen, Vikingen. Later kwamen daar zendelingen die katholieke geloof daar brachten. En op een gegeven moment zetten de Engelsen daar voet aan wal. En ja, die lijfde eigenlijk dat... dat eiland in bij Engeland.
Ja.
Dan hebben we het over de late middeleeuwen eigenlijk. En sindsdien is dat volk altijd onder druk geweest door de Engelsen.
Ja, want ik hoorde je net ook iets zeggen, is dat de Engelsen daar een hongersnood hadden verzorgd.
Ja, je moet zo zien dat het is agrarisch land, dus heel veel boeren wonen er.
Ja.
En de opbrengst die ging allemaal naar de landlords toe. En dat werd dan weer overgeschreven naar de andere kant van de Ierse Zee.
Ja.
Dus dat volk werd eigenlijk bewust eigenlijk onder de duim gehouden. Of eigenlijk gekoloniseerd. En daaruit kwam ook die opstanden uit voort. En dat gaat terug tot in de middeleeuwen. Vanaf de middeleeuwen tot aan de 20e eeuw.
Ja.
En de laatste opstand, de onafhankelijkheidsoorlog, hebben ze eindelijk voor elkaar gekregen om dat land terug te nemen. En een stukje Noord-Ierland is bij Engeland gebleven, omdat daar relatief veel protestanten nog wonen.
Ja.
Engelsgezinden.
En daar heb je dus nu met de IRA nog steeds.
Ja, vooral in de jaren 60, 70, de Troubles.
Ja, de Troubles, ja. Okay.
Ja, en dat zie je heel erg terug in de cultuur. De trots op de Ierse cultuur en de oude taal, Gaelic is dat.
Keltisch.
Keltisch is een Keltische taal, ja. Hij heet ook Gaelic, Gaelic Iers.
Ja, want je hebt ook die andere, Clannad, die zingen in,
in
het Gaelic of in het Keltisch.
Die taal die was tot op sterven na dood eigenlijk, waar enkele sprekers nog in het land, of enkele, een paar duizend misschien.
Ja.
Die taal die werd eigenlijk weer ingezet om dat nationalisme te bevorderen. Dus dat wordt weer onderwezen op scholen.
Oh, okay.
Ja, heel weinig mensen kunnen nog spreken, maar wordt wel als vak nog gegeven. En zo zijn er meer dingen. En die muziek die draagt eraan mee. Het Ierse verhaal wordt echt ingezet, zeg maar, om Ierland te doen oprijzen uit de as, zeg maar.
Yeah.
Voor mij lukt ze dat aardig. Je kan er heel veel van zeggen, maar het is...
Maar even naar jou dan, wat jij hebt gedaan. Want dit is een beetje hoog over de geschiedenis van Ierland.
Ja.
En al reden genoeg om er eens te kijken. Maar jij bent ook in een museum geweest, zei je?
Ja, meerdere musea. Een geweldige bibliotheek zit er. Ben ik in geweest.
Publieke bibliotheek dus.
Van de staat. En trouwens, alle musea in Ierland zijn gratis toegankelijk.
Dat is beter voor elkaar dan ons.
Ja, precies. Alle Rijksmusea, zeg maar. Dus private musea waarschijnlijk niet. Daar ben ik nog niet geweest. Maar kijk, als je in Nederland naar een Rijksmuseum gaat, ben je al snel 25 euro kwijt, zoiets.
Oh, oké. Okay. Zo duur.
Ja, en dan sta je naar een nachtwacht te kijken. Goed,
en wat zie je in de musea in Ierland dan?
Ja, ook heel erg...
Grote schilders?
Er hangen ook Nederlandse schilders en Franse schilders en Ierse schilders. In de bibliotheek was een expositie over Yeats, dichter en politicus en de mysticus. Wist ik trouwens nooit dat er groot mysticus was.
Oh, maar dat is ook nieuw voor mij trouwens. Kun je dat over vertellen?
Ja, daar kan ik weinig over vertellen. Maar ook een van de voorvechters van het Ierse nationalisme was het.
Ja.
En die oude Keltische religie.
Ja.
Dat bleef nog in Ierland heel lang doorspelen. Omdat het best wel laat gekerstend is.
Ja.
En dat die ideeën weer nieuw, die religie weer een beetje nieuw leven inblazen, was ook onderdeel van dat nationalisme eigenlijk.
Aha.
Dat herbronnen, zeg maar. Ja, wat zijn we voor volk? Waar komen we vandaan? En hoe leefden onze voorvaderen? En Yeats heeft zich daar heel erg in verdiept. En die spraak dan ook af met andere bekende schrijvers en dichters in een oud kasteel ergens aan de kust met veel mist eromheen en blablabla. Bla, bla.
Ja, we hebben mist.
dat verzin ik er even bij, maar zoiets zeg maar.
Maar dat mystieke, dat is dus weer een andere eigenschap van hem.
Ja.
Oké, nou goed.
En heel erg, hij was heel erg beïnvloed door schrijvers en denkers uit India en andere Oosterse landen. En voor anderen is hij weer een hele grote inspirator geweest.
Favoriete dichter van Bono, hè? Maar ze zal die favoriete dichter zijn van meer schrijvers en zangers.
Nou ja, al hebben we het alleen maar over Oscar Wilde, waar je goede contacten mee had.
Ja, en weet je wat ook grappig is trouwens? We hebben het natuurlijk ook over jouw initiatief een tijdje geleden gehad met poëzie in de publieke ruimte. In Leiden hangt een gedicht van Yeats op de muur. Ja. Dat heet Coats of zoiets. Ken je dat?
Is dat niet uit mijn hoofd? Nee, ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar in Leiden hangen van bijna alle internationaal bekende dichters, hangen gedichten.
Oké.
Ja, vond ik een leuke expositie. En dan echt heel leuk gedaan. Maar je kruipt echt in de huid van die dichter. Wat heel veel vertelt over zijn muzes. En ja, echt zijn leven. En hoe hij later dan in de politiek belandt. En hoe je onderscheidingen krijgt. Maar dat hij daar eigenlijk niet meer heen kan gaan. Omdat hij te oud is. En bla 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 bla. Hij wordt zelfs nog een keer uitgenodigd aan het eind van zijn leven in Japan.
Ja.
Voor mij destijds nog een keizerrijk. En westelingen kwamen dat land niet zomaar in. Maar Jezus wel.
Mm-hmm.
Maar daar is hij nooit meer heen kunnen gaan. En dat vond hij wel jammer, geloof ik. Verder, er zit een National Gallery in Dublin. Dat is een beetje een kleine versie van Rijksmuseum in Nederland eigenlijk. Hangen gewoon heel veel schilderijen uit romantiek. Ongeveer uit heel West-Europa eigenlijk.
Ja.
Het is leuk om heen te gaan. De Trinity College, dat is de grootste universiteit van Dublin.
Trinity?
Ja.
Ja, dat ken ik.
Ja, wat ken je daarvan?
Omdat de bandleden van U2 elkaar dan moeten hebben.
Ja, dat is een podcast vol met U2 verwijzen.
Ja, sorry, ik man. Dat, nou, als je het over Ierland hebt, dan... Trinity College, dat is heel bekend. Ook op biografie van U2 dan wordt dat genoemd. Dus,
ja, oh ja, het is heel bekend inderdaad. The Book of Kells ligt daar. Dat is een van de eerste bijbels geschreven in het Gaelic, geloof ik, in het Oud-Iers. Is daar te zien. En daar ook een hele gigantische bibliotheek. Voor mij is er een keer een film van Harry Potter opgenomen. Of weet ik veel, een of andere film. Ik kijk niet zo vaak films. Dus, maar ook prachtig met het lichtinval. En, verder enkele geschiedenismusea geweest. Vorig jaar was het dus 100 jaar geleden dat die Easter Rising was. Laatste opstand tegen Engeland werd vorig jaar grootschalig herdacht. En er liepen nog tentoonstellingen van. Ook wel leuk om te zien hoe dat verteld werd. Wat ook frappant is dat er nu een nieuwe ontwikkeling is. Die opstand vond plaats in 1916. Ja. Tegelijkertijd was de Eerste Wereldoorlog aan de gang.
Ja.
En veel Ieren die... vochten mee aan de kant van Engels natuurlijk, omdat het een onderdeel was van Koninkrijk Engeland.
Ja.
En vlak na de onafhankelijkheid moesten die veteranen eigenlijk hun mond houden, omdat het niet past in dat plaatje van het Ierse verhaal.
Okay.
Die Eerste Wereldoorlog veteranen, die hebben natuurlijk gevochten aan de kant van de onderdrukker.
Oh,
dus dat is allemaal weggestopt.
Oké, dat is ook nog weer een sentiment.
En nu kwam daar eindelijk weer een beetje verandering in door die mensen ook een gezicht te geven en te laten zien hoe dat in het historische perspectief wel paste.
Ja.
Dus daar kwam eindelijk wat herwaardering voor. Terwijl ze een hele tijd gezien werden als verraders, of terwijl ze ook maar een dienstplicht hadden te vervullen natuurlijk.
Maar misschien een hele domme vraag, hoor. Misschien kan je er ook geen antwoord op geven. Maar kijk, omdat het is zeg maar fysiek één eiland.
Mm-hmm.
Noord-Ierland is maar een klein stukje.
Ja.
Zie je het voor mogelijk dat ooit bij elkaar komt? Of dat het toch weer één geheel wordt? Of,
ja, ik vraag me af. Helemaal nu met die Brexit-ontwikkeling nu is dat natuurlijk een hele goede vraag. Noord-Ierland zelf, die heeft twee culturen. Dus aan de ene kant de katholieken, aan de andere kant de protestanten. En dan niet zozeer de religies, maar wel cultuur eigenlijk. Ja. Er zijn nog steeds spanningen. Er staat een muur door Belfast heen en door Londonderry, geloof ik. Londonderry.
Serieus, staan er een muur in?
Ja, die met hekken die 's nachts dicht gaan, omdat er vaak relletjes zijn. En tijdens bepaalde feestdagen zijn er brandjes. En Noord-Ierland gaat terug. Onze oude koning van ons, of oude prins van ons, die was ook een tijdje koning van Engeland. Willem, een van de Willems, en die heeft daar voet aan wal gezet.
Ja.
En voor mij het ook de Dutch Parade, geloof ik, die dan iedere keer door de protestanten gehouden wordt. Clash daar echt nog steeds. En het is echt een broeinest nog.
Ja, oké.
Er zijn de laatste tijd weinig aanslagen meer, geloof ik. Maar of dat ooit nog bij elkaar komt, dat weet ik niet. Zo Ierland en Schotland bijvoorbeeld, die hebben wel hele goede, sterke banden met elkaar.
Noord-Ierland of?
Nee, Ierland zelf. Ja, okay. Ierland en Schotland. En die hebben ook de voetbalploeg Celtic. De Celtics, dat is eigenlijk een club van zowel Ieren als Schotten. Zo zijn er meer overeenkomsten in traditie en cultuur waarmee ze verband zoeken. Ja, of dat met Noord-Ierland gaat gebeuren, dat weet ik niet. Ja. Het is ook altijd moeilijk natuurlijk om... zo'n onafhankelijkheidsbeweging is altijd heel makkelijk om sympathie voor op te brengen. Maar zo'n verhaal heeft natuurlijk altijd twee kanten. En hebben we niet alleen van Noord-Ierland, maar je kan
zeg je nou dat er voor een onafhankelijkheidsbeweging weinig sympathie op te brengen?
Nee, het is gemakkelijk
om ik dacht even dat ik je verkeerd verstond, ja. Nee. Ja.
Oké, okay, je kan er ook over blijven praten. Over Koerdistan, over Palestina, over Baskenland. En,
ja.
Zo'n verhaal heeft altijd twee kanten. En ja, dat kijk, is natuurlijk wel lastig. Maar goed, daar heb ik me niet bij bezig gehouden in het weekendje dat ik er was.
Nee, je hebt een weekendje gehad als je heel veel musea hebt bezocht.
Ja.
En heb je ook nog iets van Oscar Wilde meegekregen? Of,
nou, zijn standbeeld, hè, ben ik even geweest. En ja, verder. Ik ben geen heel groot fan van Oscar Wilde of zo, dus ik ben niet echt actief naar op zoek gegaan naar die beste man.
Ja,
verder, het is gewoon een hele prachtige stad, veel parkjes, lange straten.
Is het veilig? Is het schoon?
Het is veilig en het is schoon. Er is wel nog veel armoede, denk ik.
Oké.
Maar ja, dat is ook nog wel onderdeel van die cultuur daar. Niet op een vervelende manier, zeg maar. Er zijn wel veel zwervers, maar je voelt je daar niet onveiliger door.
Oké.
Dus, ja.
En is het ook een oude stad, zeg maar, met echt oude gebouwen? Ja, het of is het allemaal nieuw bouwen?
Oude gebouwen.
Het is nooit plat gebombardeerd geweest. Zoals ja,
tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en de daaropvolgende burgeroorlog direct. Zijn er wel heel veel explosies geweest en heel veel gebouwen zijn voor de vlakte gegooid. En,
oh, oké. Okay.
Maar ja, verder staan wel hele oude gebouwen. St. Patrick's Cathedral.
Ja.
Ben ik ook nog even geweest. Het is een van de oudste kathedralen in Ierland.
Ja.
Ook prachtig.
Ja, want je hebt ook een St. Patrick's Cathedral in New York natuurlijk. Wat daar midden tussen de alle hoge moderne...
Ja, een heel groot deel van Ieren die woont in Amerika natuurlijk.
Ja, die zijn door de aardappel... hoe heet dat?
De hunger...
Hoe heet dat? De potato famine. Ja, de great famine, ja. En ze naar Amerika getrokken.
Ja, heel veel hier wonen in Australië, omdat ze daar als gevangenen naartoe zijn gebracht.
Oh, ja.
Die zijn er verder gaan leven. Ja, Zuid-Afrika trouwens, had het laatst over expositie in Rijksmuseum over de Boerenoorlog, onder andere over Zuid-Afrika. En daar hebben ook heel veel Ieren in meegevochten. En dan de andere kant van de Nederlanders tegen de Engelsen.
Oh, okay, zo.
Weet je, heel veel Ieren die hebben in buitenlandse legers gediend, omdat ze eigenlijk die onafhankelijkheid kracht wilden bijzetten. Ja, en prachtig weer trouwens ook gehad. Maar
dat is toeval geweest, denk ik.
Dat is toeval
lijkt
geweest.
Me regenachtig.
Over het algemeen is het regenachtig en als het niet regent, dan is het mist. Dus,
mist.
Goed. Ja, nee, het is echt een aanrader. Het is... voor mij gaan er ook steeds meer mensen heen op vakantie richting Ierland, binnenland. En de kust is ook prachtig mooi. Maar ja, daar heb ik geen tijd voor gehad eigenlijk. Maar Dublin zelf is een prachtige uitvalsbasis daarvoor.
Ik zou heel graag eens willen kijken. Ik denk ook zeker dat ik het nog wel eens een keer ga doen. Maar ja, dat komt er allemaal niet van, hè?
Nee.
Hey, leuk, Bas.
Het is zover eigenlijk.
Ja, en dan zeker... welk museum noem je nou net? De...
Ja, er zijn heel veel musea.
Nee, maar je noemde net eentje. Dat was een National Gallery, zei je?
National Gallery.
Die zou dan... als je maar eentje wil doen, moet je die doen? Of?
Ja, weet ik niet. Het ligt er een beetje aan waar je van houdt natuurlijk. Ja, wat wil je in een museum zien? Wil je de schilderijen zien? Of geschiedenis? Of cultuur? Of...
Ja, als ik naar zoiets toe zou gaan, dan wil ik iets zien wat ik zeg maar... wat me helpt om de plek waar ik ben beter te begrijpen.
Ja. Dat zou kunnen, ja, ja.
Nee, maar dan hoef ik dus niet per se moderne kunst te zien of zo.
Nee, precies. Ja, dat weet ik niet. Dat kun je ook uit zo'n museum juist wel halen, misschien. Cultuurbesef. Ja, het is voor heel veel mensen natuurlijk heel verschillend, hè. Wat zijn je interesses en waar word je gelukkig van?
En precies, dat verschilt voor iedereen. Maar dat is over kunst, maar krijg je ook nog iets mee van muziek, hè? Omdat Ierland natuurlijk ook...
Ja, je hebt daar de pubs waar heel veel in gespeeld
live-bandjes,
wordt. Live-bandjes. En op straat wordt heel veel muziek gemaakt.
Oké.
Ja, die mensen die kunnen eigenlijk niet zonder. Dat is echt heel erg onderdeel echt van de cultuur, ja.
Ja.
Zoals hier op Urk bijvoorbeeld samen een visje wordt gebakt of weet ik veel wat. Of koor, dat ze in een koor zingen of...
Ja.
Ja, er zijn van die tradities waar die echt gekoesterd worden.
Ja.
Dus dat is wel heel bijzonder om dat mee te maken. Ja.
Ja.
En heel gastvrij zijn de mensen trouwens. Niet moeilijk. En, ja.
Ja. En ze hebben ook een eigen munteenheid, hè? Het is geen euro's.
Jawel.
Hebben ze euro's?
Ja, ze hebben euro's, ja.
Oh, ik dacht dat ze... oh, oké. Okay. Oh, dat is wel apart. Ik dacht namelijk echt dat ze nog ponden of zo hadden.
Nee.
Omdat... hè? Maar, oké. Okay. Nou, goed. Oké. Okay. Ze hebben gewoon eigen... of ze hebben, ze doen gewoon lekker mee aan de... aan de euro.
Ja.
Oké. Okay. Alright. Genoeg daarover?
Ja hoor.
Oké. Okay. What's next? What have we next?
Ja, je had een iets wilde je vertellen over je podcast.
Oh ja, ja. Oh ja, de S-Town podcast. Ja, de flavor of the week is dat een beetje. Ik weet niet of je er al iets van weet of...
Nou, ik heb er iets van voorbij zien komen, geloof ik, op onze groepsapp. Of...
ja, nee, dat klopt. We hadden er al eventjes heen en weer over geappt. Maar jij als niet-podcastluisteraar...
nee, ik heb nog geen tijd gehad om me daarin te verdiepen. Ik weet ook niet of ik dat überhaupt nog ga doen.
Nee, dat, ik zou je ook niet verplichten, maar het is wel een hele bijzondere podcast. En daar wil ik toch even iets over kwijt. En ik zit even goed te denken dat ik geen spoilers geef, dus dat probeer ik ook zeker niet doen. Dus mensen kunnen gewoon lekker rustig verder luisteren. Nee, S-Town, het is een beetje afgekort, want dat betekent eigenlijk Shittown.
Ah.
En het is van de makers van Serial. En dat zal je waarschijnlijk ook niet zeggen, maar dat is denk ik de meest geprezen podcast van de afgelopen paar jaar. Dat is een serie podcast, daarom heet ook Serial. En dat gaat over een moordzaak die ze helemaal uitdiepen. En ja, door die podcast is ook die moordzaak eigenlijk weer een beetje is nieuw leven ingeblazen. Doordat zij met nieuwe inzichten toch wel kwamen ook. Nou, ze hebben ook al een vervolg gemaakt. Dat ging over iemand die krijgsgevangen is geweest in Afghanistan een aantal jaren. En ja, is hij nou wel of niet een overloper? En een hele interessante discussie kun je eruit maken. Maar ook dat verhaal is heel interessant, want ze hebben... letterlijk heel veel telefoongesprekken met hem hebben ze. Yeah, dat is allemaal opgeknipt en dat is de podcast geworden. Dus die mensen weten echt hoe ze een podcast moesten maken. Nou, nu hebben ze dus S-Town. En waar dat eigenlijk over gaat is ze zijn een paar jaar geleden benaderd door iemand en die had een mailtje gestuurd en die heette Shittown, heette dat mailtje. En die zat maar te klagen over zijn kleine rotstadje waar hij uitkwam in Alabama. En hij praat ook met een Alabama. Dus ze hebben contact met hem gezocht en al die gesprekken zijn opgenomen. En hij had... hij begon met dat er een moord zou zijn in zijn stad die bedekt zou zijn. Hè, omdat een rijke familie en al dat soort dingen. En dat er corrupte agenten zouden zijn en al dat soort dingen. Dus zij denken, nou, misschien zit hier wel een verhaal. Dus zij beginnen alles op te nemen. Wat er eigenlijk blijkt is dat die meneer zelf is een interessant verhaal.
Nou.
En dat is een... en zonder te spoileren moet ik even goed denken. Ja, het is eigenlijk een soort genie. Hij is klokkenmaker. Van 40er, begin 50er, ik denk in de 40 toen ze hem leerde kennen. En bijzonder intelligent, maar ook wat steeds meer duidelijk wordt, waanideeën, paranoïde. En er zit een reden achter en dat heeft ook weer met klokken maken te maken. Maar waarom ik dit tip en waarom het zo goed is. Kijk, wij hebben nu een podcast waarbij we over actuele zaken praten en over algemene interesses voor ons praten. Nou, je hebt podcasts die gaan over nieuws, je hebt podcasts die gaan over techniek, je hebt allerlei verschillende types podcasts. En wat dit is eigenlijk een nieuw soort vorm van, is eigenlijk een nieuw medium. Ja, het is een podcast, maar binnen het podcast medium is het eigenlijk een soort, het is eigenlijk een roman. Zo heb ik het voor mezelf geformuleerd. Ja. Het is een het is een verhaal met een begin en een eind. Het is allemaal echt waar. En met audiofragmenten van die meneer en mensen om hem heen en zijn wereld om hem heen wordt een beeld geschetst en jij wordt meegenomen. En er zit ook heel veel plot twists in.
Mm-hmm.
Dus het is ook niet zo dat zij dit verhaal van het begin hebben bedacht. Zij gaan natuurlijk met die meneer gaan ze aan de gang en dan komen ze allerlei dingen tegen en dan gaat het helemaal een andere kant op en dan gaat het een andere kant op. Dus je wordt als luisteraar, het is net of je in een boek zit te lezen zonder dat je het boek leest, maar je doet het zeg maar audio, via de audio. Ja,
van audioboek, zeg maar.
Nou nee, kijk, dat is kijk,
een met extra dimensie erin.
Dit is een extra dimensie, want als je dus het verhaal zou uittypen en je zou het dan gaan lezen, komt het anders over. Kijk, met een audioboek is het getypt verhaal wat gesproken wordt waar je naar luistert.
Ja.
Maar dit is eigenlijk een verhaal dat verteld wordt door audiofragmenten die jou meenemen en allerlei gevoelens bij je losmaken, want het is best wel heftig. Er zitten heftige dingen in. Ja. Zowel op persoonlijk vlak als algemene thema's die aan het licht worden of die aan de kaak worden gesteld. Dat alles in 7 afleveringen. Afleveringen ongeveer van 3 kwartier tot ruim een uurtje of zo. De stuk. Dus het is niet zo heel lang. het is goed te doen. Ik heb ze in één dag doorheen gejast. Want ik ja, het is echt, als je in dat verhaal zit, denk je, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Ik wil weten hoe het verder gaat. Dus ook dat is weer dat effect dat een goed boek op je heeft. Hè?
Mm-hmm.
En dat maakt het zo goed. Kijk, ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... ja, weet je wel, een dom verhaal of zo. En als je dat niet trekt. Maar ik vind dat er heel veel laag in zit. Het gaat over de persoon. Het gaat over allerlei thema's waar hij tegenaan loopt. Waar wij eigenlijk allemaal tegenaan loopt. Als het gaat over bijvoorbeeld religie of seksualiteit. Of al dat soort andere dingen. Dus er zitten, ja, op allerlei niveaus kan je hier best wel wat mee. En plus je denkt, oh, kijk, ik ben serial gewend. Dus zal wel weer over een moord gaan.
Ja.
En dan twee afleveringen later zit je eigenlijk in een heel andere context. Zit je nog steeds naar diezelfde mensen te luisteren. En denk je, oh, dit had ik helemaal niet verwacht. En dat maakt het ook heel interessant. Dus het is een erg unieke podcast. En die wou ik in onze podcast toch even tippen. Voor zover mensen die het nog niet hadden gehoord of begrepen. Ja, zeker goed te doen. Het is echt begin en eind, kop en staart. Wat zeg ik, 3 kwartiertjes tot 1 uurtje per aflevering. 7 afleveringen. Ja, leuk. Ja, maar ook wel heftig.
Nee, het klinkt in ieder geval heel erg gepassioneerd als je erover vertelt. Dus,
ja, het is. Ik zou hem luisteren als ik jou was, of jullie. Het luisteren bedoel ik dan. Lekker voor het slapen gaan of zo. Nee, dat moet je zeker niet doen. dan blijf je echt wakker hoor. Want ik heb ook van die tweets gelezen van die mensen en van die zo'n New York Times reporter die dan schrijft. Finished the S-Town at 8 o'clock. It's now 2 a.m. Still up and thinking about the podcast, weet je wel. Ja. Ja, maar dat is wel, denk ik, het idee. Het zet je ook aan het denken. En ik kon mezelf ook wel herkennen. Maar dat is dan persoonlijk. Kijk, hij komt uit echt zo'n klein rotstadje in Alabama. Mm-hmm. Hij noemt het zelf Shittown. Er wordt ook wel later in de podcast gaat het daarover van, is het nou echt een Shittown of valt het wel mee?
Ja.
Maar dat, ja, wat hij, de dingen die hij beschrijft, kon ik denken van, ja, herkenbaar, weet je. En dat zal voor andere mensen minder zijn. Maar voor mij was dat stuk in ieder geval wel herkenbaar. Dat hij zich eigenlijk vast voelde zitten in zijn stad. Maar goed, het gaat overal over. En wat ik zelf ook zo interessant vind, is dat het is echt een genie. En omdat ze vertellen ook over bijvoorbeeld klokken die hij maakt. En als je natuurlijk een podcast luistert, dan kan je moeilijk zien hoe die klok eruit ziet. Maar dan na de tijd ga je dat een beetje googlen. Nou, het is echt ongelooflijk wat die kerel kon en kan. En er zijn er heel weinig mensen op de wereld die dat nog kunnen, wat die skill die hij beheerst. En dat is ook wel dat werd mij ook bekend, dat in de jaren 90 was er een soort renaissance van oude klokken. En toen kon je echt heel veel geld verdienen met gerepareerde oude antieke klokken. Mm. En dat is eigenlijk deze eeuw is dat weer verdwenen. En dat valt samen met de opkomst van de smartphone en elektronische devices waar je altijd de tijd kan aflezen. Waardoor eigenlijk die... Kijk, vroeger had je nog wel... Tot in de jaren 90 moest je nog wel een klok hebben in huis.
Ja, ja.
En dat zijn nu helemaal verdwenen.
Helemaal weg, ja.
Ja, en dan in de jaren 90 was het dan best hip om dan een antieke klok te hebben. En dat was ook een statussymbool. Nou, dat is helemaal verdwenen. Toen heeft hij goed geld verdiend. En daar gaat het ook over. Wat heeft hij met dat geld gedaan? Waar is dat geld gebleven? Nou, allemaal dat soort dingen. Super interessant. Ik zal er niet meer over zeggen, want anders ben ik misschien een spoiler. Maar ik zou hem... het is mijn tip om te luisteren.
Ja.
Dus bij deze.
Mooi. We gaan hem even linken in ons notes.
Zeker. What's next, Bas?
Ja, even kijken. Ik weet niet hoe laat we zitten.
50 minuten.
Oh, kijk. Nou, dan moeten we misschien maar... ga ik even een stukje... Afgelopen donderdag ben ik in de Rode Hoed geweest. In het conferentiecentrum in Amsterdam.
Linksbolwerk.
Linksbolwerk, ja, trouwens. Was afgelopen week iets gebeurd en... Ja, toen maar... Dat interesseert me allemaal niet. Het was een herdenking van de dichter, presentator, journalist Wim Brands. We hebben het hier wel eens eerder in de podcast over gehad. En zeker, toen meer in verband met Joost Zwageman, geloof ik, en Rogier Wieg. Dacht ik dat we daar iets over... Die Wim Brands heeft vorig jaar de zelfmoord gepleegd. Net zoals zijn vader eerder heeft gedaan, trouwens. Dus is wel interessant. Maar goed, over...
Heeft hij zelf ook zoons?
Hij heeft zelf ook een zoon, ja. Dus,
nou, die mag wel even onder begeleiding gezet worden.
Die was ook die avond, ja. Jeroen Brouwers heeft trouwens zojuist een boek, een tweedelig boek van voor mij in totaal 1500 bladzijden uitgegeven over alle zelfmoorden in de literatuur. Dus voor degene die daarin geïnteresseerd heeft, was echt zijn levenswerk, heeft hij allemaal onderzocht. En voor mij is dat wel heel erg interessant.
Die moeten we even linken. 1500 pagina's, maar dat is wereldwijd, niet de Nederlands literatuur.
Ja, vooral Nederlands en dan ook wereldwijd, geloof ik, als soort van supplementen toegevoegd.
Ja,
goed, dat gaat van Hemingway tot Joost Zwageman, et cetera. Maar goed.
Maar je was in het denkensavond, ja, het is een jaar geleden, denk ik.
Een jaar geleden was dat. Er was een avond met poëzie. Zijn poëzie. Was groot dichter eigenlijk, wat hij het meeste was. Ja, iemand die dicht is, die wil het liefst altijd een dichter zijn natuurlijk. En alles eromheen, dat doet er minder toe.
Maar je zegt groot dichter, maar is dat ook, zeg maar, is dat wat jij vindt? Of is dat ook
nou, dat vonden meer mensen, getuigen die herdenkingsavond, denk ik, in de Rode Hoed. Op de avond zelf werd trouwens een verzameld werk van Wim Brands uitgegeven of gepresenteerd. Dus het is samengesteld. Al zijn bundels en al zijn losse gedichten zijn gebundeld en nu te koop voor mij 3 tientjes of zo. Ook zeer de moeite waard. Ik heb hem al even in mijn handen gehad en ga hem nog even halen. Verder waren we gedicht op muziek gezet en wat mensen spraken over hem. Hij presenteerde een hele tijd VPRO boeken en daar is hij ook wel het meest bekend mee geworden. En de avonden op de radio, op Radio 1 is dat, geloof ik.
Ja. Dat deed hij tot aan zijn zelfmoord.
Dat deed hij tot aan zijn zelfmoord. Jeroen van Kan is een opvolger bij VPRO boeken en die was ook de gast en die vertelde ook wat over zijn relatie met Wim en ja, meer mensen. Dus ja,
is er ook een reden vastgesteld of heeft hij een soort brief achtergelaten?
Nou, voor mij depressie was het.
Depressie?
Ja, want het was er ook gewoon ingeslopen, geloof ik. Maar ja, dat interesseerde mij verder weinig.
Waarom was je er? Wat wou je?
Ja, de poëzie vind ik mooi van Wim Brands en ook zijn persoonlijkheid op tv. Dus ja, zo'n avondje is altijd wel fijn tussendoor om te zijn. Ik hou er wel van om naar poëzie te luisteren en naar mensen die over taal spreken, rustig. En ja, voor mij, er is ook de Nacht van de Poëzie. Een festival jaarlijks waar gewoon dichters gedichten voorlezen.
Ja.
En dat is wat anders dan een band die op het podium staat waar je naar je zit te kijken.
Ja,
ik vind het zelf wel heel fijn om naar poëzie te luisteren. En mede daarom was ik er ook, denk ik wel.
Je liep Connie Palmer nog even tegen het lijf.
Ja, ik liep Connie Palmer nog tegen het lijf. En nog wat bekende, andere bekende Nederlandse schrijvers. Dat liet maar weer zien hoeveel invloed hij had. En wat voor een bijzondere band hij had met schrijvers. En hoe hij andere schrijvers kon waarderen. En daar hele goede interviews van kon afnemen.
Dat is zijn kracht, denk je?
Zijn kracht, empathisch vermogen om zich in te leven in de schrijver. En om in de eerste plaats over het boek te praten in plaats van de schrijver zelf.
Oké. Okay.
Dat mis je bijvoorbeeld als je naar de wereld door zit te kijken. Gaat het altijd over de schrijver zelf. Hoe die tot ergens tot een boek is gekomen. Maar het begint nooit met waar gaat het boek over en wat is de inhoud van het boek? En Wim Brands die las dat boek. En
die las hem echt.
Die las hem echt en die ging daar vragen over stellen.
Ja.
Dus het was hele mooie televisie eigenlijk. En goed, ja. En poëzie vind ik zo mooi omdat het lijkt heel erg uit het dagelijkse leven geplukt. Heel erg dichtbij te zijn.
Okay.
Je kan met heel weinig woorden hele sterke personages oproepen. Van de knap als dichters woorden kunnen weglaten. Zodat het op papier heel rustig overkomt, terwijl het toch een heel krachtig gedicht kan zijn.
We gaan er ook zo even een paar
doen. Ja, we zullen een paar doen. Ja.
Dat is interessant. Maar is dit nou, gaat dit een jaarlijks terugkeerend iets zijn? Of is het omdat
nee,
het
volgens mij niet. Voor mij meer met de presentatie van het boek van Doem, denk ik. Ik vind het toch altijd wel een mooi iets, zo'n verzameld werk van een dichter. Ik heb thuis wel een paar verschillende dichters. En dat je
zit er ook een begin en eind aan, hè, dan? Dan heb je echt zoiets in
dat verschilt dus nogal wel eens. Van de ene dichter, die kun je naar elkaar doorlezen, zeg maar, de gedichten.
Ja.
Heb me Gerrit Achterberg ook wel heel erg een beetje aan zijn leven meegenomen, vanaf het begin tot het eind. Maar andere dichters, die springen zo van de haak op de tak, ook qua stijl en qua vorm. Met Wim Brands blijf je dat ook wel hebben, dat je gewoon meegenomen wordt aan zijn leven vanaf het begin tot het eind.
Ja, maar dat is wat ik bedoel. Als je een verzameld werk in je handen hebt, dan is het meestal, zeg maar, dan heb je...
Ja, afgesloten bedoel je. Ja,
is het klaar.
Ja, goed, ja.
Dus,
het is meestal niet zo goed teken als een verzameld werk van jezelf.
Verzameld werk moet je zo lang mogelijk uitstellen.
Ja, of je moet stoppen met schrijven, dat kan ook.
Dat kan ook.
Verklaard hebt.
Zijn er voorbeelden van dan? Dat je echt stoppen met schrijven?
Weet ik zo niet. Nee, nee.
Schrijven ben je toch? Dat kan je niet stoppen. Dat kan je uitzetten. Nee,
precies, ja. Maar goed.
Of je moet columnist zijn van een bepaalde lokale krant. En
ja, ja, hoe gaat dat trouwens?
Nou, ik heb het niet over mezelf. Ik heb het over iemand die daarmee stopt. Oh, wat ik bijzonder vind. Okay. Omdat hij... Dat is een ander verhaal.
Ja, goed. Ik ga een paar gedichten van Wim Brands voorlezen.
Ja.
En ik denk dat we daarmee ook tot een
afronding gaan komen. Ja, zitten we ook rond
het uurtje. Zullen we eerst afronden en dat we daarna de gedichten doen? Is dat een mooie volgorde?
Ik vind het goed, Bas, wat jij wil.
Dan kunnen we zo in de stilte...
Oh ja.
Ja, waar gaan we de volgende keer over hebben, Jan? Heb je al over nagedacht?
Dat zien we dan wel weer, hè.
Dat zien we dan wel weer.
Komen we wel weer onderwerpen.
Ja, soms is het leuk om dat van tevoren al te kunnen zeggen, maar...
Nou, wat we nog steeds willen doen, en die staat... We hebben een lijstje die we samen een beetje bijhouden. We willen nog steeds aan de Manchester Bands werken.
Ja, ja.
We hebben natuurlijk de Happy Mondays een keer besproken. En zo wel we naar achteren werken. Mm-hmm. Dus daar moeten we denk ik nog weer een keer een vervolg aan geven. Nou, zo zijn er... Zo heb ik nog wel wat technische dingetjes of persoonlijkheden waar ik iets over wil vertellen. Wat ik destijds ook wel gedaan heb. Er zijn nog documentaires die we kunnen bespreken. Het staat allemaal in de backlog. Ja. Dus we houden onderwerpen genoeg.
Stof genoeg. Ja.
Stof genoeg voor nu. En nog videogames. Als we echt geen stof meer hebben, Bas, dan gaan we het daarover hebben.
Nou, die hebben we deze keer ook overgeslagen.
Hebben we overgeslagen. Ja, maakt niet uit. We zitten nu bij het uur. Dus ik denk dat we gaan afsluiten en dan doen we nog even wat gedichten.
Ja.
Bedankt, Bas.
Ja, bedankt, Jan. Vond het wel leuk om weer te doen.
Ja.
We zullen weer even inkomen. Ik kan merken dat we er 4 weken tussendoor zijn geweest.
Ja, het is wel weer eventjes, want we was even zoeken naar de politieke puntjes.
Ja, maar dat is ook weer een tijdje geleden, hè? Ja. Dus het is niet meer zo vers meer allemaal. Ja. Ja.
Wat ik nog zou zeggen, we hebben natuurlijk onderwerp, maar we hebben volgens mij ook bijna weer een gast op de shortlist staan. Maar
op de shortlist.
Nou, dat is ook een verrassing helemaal. Dat even een beetje teasen. Ja. Nee, we hebben het gekje zo nog even over.
Oké, hebben we zo nog even over.
Ja. Dus misschien de volgende keer of die keer daarna doen we dat weer. Dus.
Oké, Wim Brands. Ik ga nog 3 gedichten van Wim Brands voorlezen. 3 korte gedichten. De eerste heet De Jas en de andere 2 zijn titelloos. De Jas. Maar eerst is er een oude jas. Nu hangt hij aan de kapstok. Binnenkort wordt hij verbannen naar het hok. En eerst is er een avond waarop ik aarzel naar buiten te gaan. Buiten is het koud. In gedachten trek ik voor het eerst die oude jas aan. Ik ben alleen op straat. Wie had dat durven hopen? Ik kijk in de ruiten en zie voor het eerst mijn vader in deze stad lopen. Waar ga je heen? Nergens heen. Dan gaan we dezelfde kant op. Tweede gedicht. In de eerste nacht nadat ik had gehoord dat je ziek was, schrok ik wakker. Het waaide buiten. Het waait, zei jij, die nog geen oog had dichtgedaan. En je glimlachte. Ik begreep het pas later. Wat er ook is, het zal de natuur een zorg zijn. Het waait, het waaide. Buiten klonk de troost van onverschilligheid. Dan het laatste gedicht van Wim Brands. Titelgedicht van zijn laatste bundel trouwens. Mijn liefde voor haar begon als een geloof. Ze was er op een dag. Daarna volgden bedremmeld de redenen. Haar licht loensende ogen, hoe ze sprak. Nee, 's middags zwem ik in de Noordzee. Hoe in dat water haar armen nauwelijks bewogen. Eenvoudig. Achteraf is alles altijd eenvoudig.